Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk, maar ook thuis, meekijken en meeluisteren met deze dienst. Hierin zal vanavond onze oud-predikant, dominee Verkuil, uit Renen voorgaan. De bloemen van deze dienst die gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Elings van de Weyenburgse straat in Echteld. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 84, tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De kerkenraad die wenst u en jou thuis, maar ook hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Want hij, Jezus, moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Gemeente, we zingen ook over koning zijn van Jezus, Vanuit de psalmen deze tijd naar Pasen, psalm 21 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 21, vers 1 en vers 2. Vanavond komen we ook in aanraking met de dag des Heren, zoals die vaak wordt genoemd in de schriften. Die laatste dag waarop de geschiedenis tot zijn einde komt, het koninkrijk van God doorbreekt, het nieuwe Jeruzalem op aarde neerdaalt, al de beelden en werkelijkheden die de schrift ons noemt. We zingen ook van die dag nadat we ons geloof hebben beleden uit weerklank nummer 40. Dat is een lied op de wijze van psalm 110. We zingen daarvan de eerste drie coupletten. Weerklank 40, couplet 1, 2 en 3. Het houdt dus relatie tot de verkondiging vanavond. We beleiden ons geloof, we doen dat in verbondenheid met allen die hier voor ons de kerk zijn gegaan en op zoveel andere plaatsen over heel deze aarde. We beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ieder beleiden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft, en onder Pontius Pilatus gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar de naam van de Heer onze God aanroepen in het gebed. Dank u, grote God, Vader in uw Zoon. Dank u voor dat we hier bij elkaar mogen zijn in uw naam. U die ons kent, naar ons omziet. U die ons roept en hebt geroepen en tot dit moment zich zo bemoeid met ons leven. Als we hier samen zijn gekomen of verbonden met uw gemeente, nu of later. Dank u voor uw trouw, voor uw liefde, o God. U die liefde bent, u werkelijk. Geef dat we vanavond iets daarvan mogen opmerken. U te kennen, Heere, wie u bent naar ons toe. Het duizelt ons. U bent zo groot, zo ontzagwekkend, zo vol majesteit en heerlijkheid, u die een ontoegankelijk licht bewoont. U komt naar ons toe. We danken u daarvoor. U bent toch ons leven, u, Heer Jezus, die de dood hebt overwonnen. Schenk ons zo het leven dat u verdient. En dat we te midden van de dood, de gevolgen van onze opstand tegen u en alles wat daarmee samenhangt, we te midden daarvan, door u, steeds weer worden beetgepakt. En dat we ons zo laten arresteren door u, Heer Jezus, u die uw hand op ons legt, geef. Dat we zo vanavond ons weer vastgepakt weten en ons gewillig aan u onderwerpen in overgave van het hart, in dat we ons denken gevangen laten nemen. De gehoorzaamheid aan u, Heer Jezus, u die onze wijsheid ook bent, u die alles ons bent. Leid ons zo, Heilige Geest, alstublieft, u die vaak zo achtergrond werkt. Zo dichtbij bent, o Heilige Geest die in ons woont en ieder die u toch van harte beleidt, Jezus, als Heer, als Koning. O Heilige Geest, werk. Werk met uw woord waar u zorg voor hebt gedragen. En openbaar in onze harten de kracht van u, Heer Jezus, uw liefde, tot in de dood, nu die de levende bent, dat we zo met elkaar uw lichaam mogen zijn, ik hier in de ochtend. Trouwe God, zo komen we tot u met verwachting dat u Heere bent. Doe een heilig beroep op uw naam. In al uw ontzagwekkendheid en grootheid hebt u ons die toch geopenbaard. Laten we het mogen opmerken, alstublieft. U die ons met uzelf verbonden hebt. Maak het waar, Heere, dat we leven uit uw verbond. En zo ook naar elkaar toe van betekenis zijn. Dat u deze dienst er ook voor gebruiken. U hebt ons aan elkaar geschonken in de gemeente. En laat dat zo ook doorwerken. Met iedere zondag weer opnieuw. De gemeenschap met u. Elkaar ook te zien. Tot de hand en voeten zijn en ook breder. Heer, in deze wereld waar u ons hebt geplaatst. Weer de boze. Altijd weer probeert ons af te leiden op allerlei manieren. Laat deze dienst van u zijn, drie enige God. En dit alles leggen we voor u neer, de vergeving van al onze zonden, het verkeerde, wat tekortschiet, wat u pijn doet, wat haak staat op uw liefde, vergeef het ons alles. O Heer, omwille van het offer van uw Zoon, zo komen we tot u, in de naam van de Heer Jezus alleen, uit genade. Amen. We lezen vanavond een drietal gedeelten uit de Bijbel, allereerst uit Openbaring 6, vervolgens uit Psalm 2, dan nog uit 1 Korinthe 15. Openbaring 6 komt Johannes op Patmos in aanraking met die grote dag van de Heer, een grote dag van Gods toren. En daarmee komt hij ook in aanraking met de toren van het Lam. Wat weten we daarvan? Welke wijze maakt hij deel uit van ons geloofsleven? Ik zie daar een paar vragen waar we vanavond ook naar luisteren. Openbaring 6 lezen we allereerst, vers 12 tot en met vers 17. Verband erin het staat is het openen van de zegels van de boekrol die het lam genomen had van hem die op de troon zit. Hij kon het openen, niemand anders. De leeuw die uit de stam van Juda is. Het lam, hij opent de zegels van de boekrol en dan gebeuren er allerlei indrukwekkende gebeurtenissen die plaatsvinden in de tijd tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en zijn terugkomst. De wolken van de hemel. We lezen vers 12. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons Verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? We staan dus met name stil vanavond bij vers 16 en 17 en daarin de woorden van de mensen die gaan over de toren van het lam, hoe ze daarmee in aanraking komen. We lezen met het oog daarop ook het boek van de psalmen, psalm 2. Psalm 2. En daar horen we het woord van onze God als volgt. Psalm 2 lezen we in zijn geheel. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere, tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt, eis van mij. En ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de eilanden, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dient de Heere met vrezen, verheugt u met huiver, kust de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Zover deze tweede psalm. En dan lezen we tot slot nog een aantal versen uit 1 Korinthe 15 vanaf vers 20 tot en met vers 28. Hoofdstuk waar Paulus schrijft over wat overgeleverd is, wat zeker mag zijn onder de gelovigen allen, aan wie Jezus is verschenen na zijn opstanding uit de doden. En dan gaat hij ook verder over de opstanding van de doden. In Korinthe waren ook mensen die daarover twijfelden. Logenden, Paulus zegt uit, maar als er geen opstanding van de doden is, is Christus ook niet opgewekt en dan is heel je geloof zinloos. Maar, zo is het niet, dan lezen we vers 20, 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap van God de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Zover deze lezingen van het woord van onze God met oog op de verkondiging van het evangelie ook deze avond. Voordat we luisteren naar de verkondiging gaan we zingen met elkaar ook uit psalm 2 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 2, het zesde en het zevende vers. Thank you. We zingen gemeente op de verkondiging zonder nadere aankondiging Psalm 5. En daarvan de versen 1, 2, 4 en 12. Psalm 5, het eerste, tweede, vierde en het twaalfde vers. Gemeente van Jezus Christus, de toorn van het Lam. Zo lezen we het toch echt hier in Openbaring 6, zoals het is gaan heten bij de indeling van dit Bijbelboek. Dit wat Johannes hier ziet en wij met hem, is de leeuw, zo zei ik het al, die uit de stam van Juda is, lezen in het voorgaande hoofdstuk, die overwonnen heeft om de boekrol te openen. En wat een rijkdom, zo anders de geschiedenis maar ja, voortdurend in cirkels rondgaan en nooit tot zijn bestemming komen, maar nee. Hij opent de zegels, de leeuw, een lam, als geslacht, zo ziet Johannes hem ook, met 7 horens, 7 ogen. En de geschiedenis stuurt zich naar het einde, naar zijn voltooiing. Dat is als Gods koninkrijk neerdaalt, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. We zingen ervan, alle liederen. Is het ouder, u kent hem waarschijnlijk ook wel. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En jij denkt misschien weer aan een ander lied dat je graag zingt over Gods koninkrijk. We bidden erom, onze Vader, ik kom er nog op terug. Maar voordat het zover is, is er de toren van het Lam. Hoe is onze bekendheid daarmee? Ik vind het eigenlijk maar niks dat Johannes er zo nadrukkelijk over hoort, en wij met hem, denken we, ja, die toren, dat is een kort ogenblik, een moment op die dag, die een keer komt, die grote dag van Gods toren, de dag des Heren, daar hoeven we ons als kerk hier op aarde nu niet zo druk om te maken. Of, weer een andere mogelijkheid, we denken er überhaupt niet zoveel bij of niet aan. Of die toren van het Lam, heeft die toch ergens wel een plaats in ons geloofsleven? Hoe is dat bij ons? Waar zitten we ergens? Gemeente, nu nog aan het begin van de preek staan, geef ik eerst even kort, zogezegd, een opfriscursus aangaande deze toren. Om te laten zien dat wat Johannes hier hoort, hier voor ogen krijgt, dat het maar niet een losse zwerfkei is. 3 momenten haal ik met u voor de geest. 2 hebben we ervan ook gelezen, dus dat scheelt. Psalm 2. In Psalm 2 komen we nadrukkelijk in aanraking met de toren, de boosheid, gramschap, een oud woord, van hem die in de hemel woont, de Heere. En in het verlangde daarvan klinkt de oproep om eerbiedig voor zijn zoon neer te buigen, opdat de toren van de zoon je niet zou treffen. Het eerste moment, Psalm 2. Bekende psalm in die zin, hij komt ook regelmatig terug in het Nieuwe Testament. Psalm die nadrukkelijk mee is gegaan in onder het Nieuwe Verbond. Volgende, waaruit we leren, de toren van het Lam, niet maar een los iets. Uitspraak van Jezus zelf. Als deze zoon uit Psalm 2, de gezalfde koning, een slavengestalt heeft aangenomen en als hij in het land beloofd aan de vaderen verkeert, dan vertelt hij op een keer een gelijkenis. Veel gelijkenissen vertelt men ook deze van een man van hoge komaf en die gaat op reis naar een ver land. En terwijl hij daar verkeert, geeft hij aan de slaven die dan moeten zorgen daarvoor, dat gebied, geeft hij 10 ponden om daarmee zaken te doen. Lucas 19, vers 11 en volgende. Waarop Jezus zegt, naar aanleiding van een slaaf die niets met dat pond heeft gedaan, als toepassing van de gelijkenis, maar ook als algemene uitspraak, dat loopt door elkaar heen, maar in ieder geval, het is ernstig genoeg, dan zegt Jezus, maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Jezus zelf. Derde moment in deze opfriscursus. 1 Korinthe 15. We hebben het gelezen. Het machtig evangelie, zo direct verbonden met het hart van het geloof. Jezus is opgestaan uit de dood. Het graf is leeg. Hij leeft. 1 Korinthe 15. Wat doet Jezus na zijn opstanding? Wat doet hij nu? Wel, dat lezen we in vers 25. Want hij moet koning zijn. Dat vers begon ik vanavond de dienst. Een zegen en groet. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dat doet Jezus nu. Koning zijn. Regeren. Wat leren we van deze drie momenten? Wel, er is een koning, door God gezalfd, die allen die hem niet willen erkennen, de gezalfde koning, die zich tegen hem blijven verzetten, met de toren van God zal treffen. De toren van het lam treft vijanden van God. Gemeente, voordat we verder gaan, stel ik deze vraag om mee te nemen. Preek in, kom er nog nadrukkelijk op terug. Deze vraag, welk houvast, welke troost vind je nu als gelovige in deze toren van het lam? Komen nadrukkelijk tegen in de schriften. Wat doet dat met je als gelovige, als gemeente? Het wordt ons niet voor niks geopenbaard. Wil die vraag meenemen? Goed. Jezus, hij leeft. U hebt het ook hier mogen vieren. Machtig. En wat doet hij nu? Hij is koning. Jezus is koning. Word je altijd weer zeer blij van, hè? Als je dat als gelovige weer wordt toegeroepen, als je dat met elkaar mag beleiden, mag beleven, het zingen in. De profetie van Psalm 2 is werkelijkheid geworden. De jubel uit 1 Korinthe 15, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Heerlijk, want hij moet koning zijn. En in die fase zitten we nu, als we kijken naar de geschiedenis van het heil. De geschiedenis van de redding van God. Ja, die heeft een geschiedenis. Dat is een hele lijn aan gebeurtenissen. U kent ze, we vieren ieder jaar de geboorte van Jezus. En ook hier hebt u weer in maart, april stilgestaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het heeft ook natuurlijk zijn plaats in die lijn, in die geschiedenis van de redding die God uitwerkt. Hij heeft aan het kruis gehangen. En hij is opgestaan uit de doden, het is een hemelvaart van Jezus. En de geest die is uitgestort. Wel, in die lijn van heilsgebeurtenissen is Jezus nu bezig met regeren. Dat zou je, als je al die momenten opschrijft, achter uitstorting van de Heilige Geest kunnen opschrijven. Regeren door Jezus. Zouden we als het ware ook kunnen vieren. Ja, voor velen is die uitspraak een compleet lachertje. Jezus, koning, laat de geloof los, joh. Kijk om je heen. Wie de regeren? Nou, B-keuzes. Oude mannen. Leugenaars. Dictators. Voeg je bij hen die de politiek de rug toekeren. En bij een groeiend aantal is je moet geloven van hen die het nieuws ook totaal niet meer volgen. Doe je ding, geniet van het leven, hoop er het beste van en dood gaan we toch wel een keer. Ja, je zult er niet vreemd van opkijken dat ik daar niet voor pleit. Hier op deze plek. Maar maak een andere keuze. Buig voor Jezus, die toch werkelijk waar wel regeert. Hij is koning. Erken hem. Vol overgave. Heerlijk. Dien hem in geloof. Kus hem. Het zal een beeld zijn van zijn voeten. Teken van overgave, aanbidding. Waar Psalm 2 ons toe oproept. Kus de zo. Kom, denk eens mee. Ik zou bijna zeggen, lees mee, maar dat gaat niet. Ik zal het voor u lezen. Ik wil namelijk nu twee stukjes citeren. Die ik tegenkwam bij de voorbereiding van deze preek, 2 weken geleden. Stukjes die ik tegenkwam bij het lezen in mijn krant. Twee gedeelten die licht werpen op het regeren door koning Jezus. Het eerste komt uit een column van een vrouw die woont op het Arabisch Schiereiland. Dat is Saoedi-Arabië, zo daar die kant uit Jemen. Citeer een stuk of 15 regels, de meeste vrij kort. lijkt me dienstbaar, dus daarom doe ik het. Ik citeer. Opwindende tijden hier in het Midden-Oosten. In landen als Saoedi-Arabië en Jemen komen massaal mensen tot geloof. Golf-Arabieren horen de grote werken van God in Jezus Christus en belijden zijn naam. De tijden zijn veranderd. Ruim 120 jaar na de komst van de eerste zendelingen hier op het Schiereiland komt het zijgoed op. Kwetsbaar, in moeilijke omstandigheden, wordt geleden. Maar de beweging is niet te stuiten en niet te controleren. De Heilige Geest gaat zijn eigen weg met mensen. Als westerse leiders van een missionair team zijn we er biddend en vol verwondering getuigen van. Gods glorie wordt beetje bij beetje zichtbaar in het Midden-Oosten. En wij zitten op de eerste rij. Wat een geluk. Ik vraag, is Jezus koning? Als je dit zo hoort en probeert het voor je te zien. Geweldig, hè? Wie daar in het Midden-Oosten, heden ten dagen, Jezus volgt. Dat is een werk van Jezus zelf. En ook trouwens als jij hem hier volgt en u, in ons land. Zijn eigen werk, heerlijk, door de geest uitgewerkt, die bekering. Dat komt niet in onszelf op, we zijn ons brein niet. Ook al willen mensen ons dat wel laten geloven. Jezus is koning. Hij trekt ons naar zich toe. Wij buigen voor hem. Wat een vrijheid, hem te dienen. Tweede krantenstukje. Dat komt uit een vraaggesprek met een hoogleraar Holocaust- en genocide-studies. Ik citeer, ongeveer dezelfde lengte. Volgens Ungor, een lastige naam, maar ik spreek het maar letterlijk uit. Volgens Ungor heeft het Russische leger een ongenadig spoor van massamoord achtergelaten waar het zich terugtrok. De hoogleraar Holocaust- en genocide-studies aan de Universiteit van Amsterdam meent dat er beleid achter de Russische oorlogsvoering zit. Alleen zo zijn de doden lichamen op straat in Butsja, de bom op het theater in Mariupol, waar burgers zich schuilhielden, en de raketten op het treinstation van Kramatorsk volgens hem te verklaren. Als staatshoofden kenbaar maken dat burgerslachtoffers geen probleem zijn, gaan soldaten dat eerder normaal vinden. Ungor vermoedt dat er een bevel is gegeven voor de oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Hard bewijs heeft de wetenschapper niet, omdat onderzoek in Rusland volgens hem niet mogelijk is. Ik vraag ook bij dit stukje, deze indringende werkelijkheid. Het gaat maar door. Twee weken geleden, nieuwe dingen noemen. Ik vraag ook hierbij, bij deze inktzwarte werkelijkheid. Is Jezus koning? Hier zit denk ik de nodige pijn, gemengd met onvermogen, niet goed raad mee te weten. Waar is Jezus in zulke rampspoed? Zou het te maken kunnen hebben met de toorn van het lam? Gemeente, deze twee artikelen, deze twee werkelijkheden, brengen twee bewegingen in beeld die in deze wereld er zijn. Daarvoor moet je dus en de krant lezen, het nieuws volgen en je Bijbel lezen. Twee bewegingen die bezig zijn sinds het lam is opgestaan na zijn machtige overwinning en hij de zegels van die boekrol verbreekt. De bazuinen laat klinken, de schalen, jawel, vol toorn uitgiet. Lees verder in Openbaring. Twee bewegingen. De ene is dus, wat een wonder, de gang van het evangelie over deze aarde. Symbolisch tot uitdrukking gebracht, bijvoorbeeld in Openbaring 6, vers 2, ik heb niet heel het hoofdstuk gelezen, maar waar we als het zegel wordt geopend, een wit paard gaat overwinnend, symbolisch voor de gang van het evangelie. Ondersteund door Jezus' eigen uitspraak, als hij ook op een gegeven moment spreekt over de dingen die moeten gebeuren voordat hij terugkomt, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Dat is de ene beweging, ik noem hem vanavond alleen maar, niet omdat hij niet belangrijk is, ongekend belangrijk, maar het zwaartepunt ligt nu bij die andere. De andere beweging die bezig is in deze wereld sinds het Lam de zegels verbreekt, is die van verzet. Verzet tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, Psalm 2. Een verzet waar hij die in de hemel woont over lacht. Lees er niet overheen, hè? Psalm 2 is ook zo indringend. Enerzijds over lacht en tegelijk ook een brandende toorn over uit. En jawel, dat is de toorn van het Lam. De Vader heeft heel het oordeel aan de Zoon overgegeven, Johannes 5. En daar hoort bij een rechtvaardige toorn van het Lam over een ieder die zich maar verzet. Die zich keert tegen de Heer. Hoogmoedig, met een grote mond. En dit verzet duurt niet eindeloos. Daar komt een einde aan. Ik vat er even samen. Die hele lijn van geschiedenis van heil. Wat doet Jezus nu? Dat weet je inmiddels, hè? Regeren. Hij moet koning zijn. Een koningschap dat zich uit in de gang van het evangelie over deze wereld. Deze avond weer de getuigen van. En jawel, ook die beweging van de toren van het Lam. Dat hoort ook bij dat Jezus koning is. Nu zetten we een volgende stap door deze toren van het Lam eens nader te overwegen. Johannes, Openbaring 6 reikt ons direct al iets belangrijks aan, aangaande deze toren. Ik denk dat die wel ergens in ons geheugen zit als gemeente. Als ik u vanavond, stel dat ik bij de ingang had gestaan en had gevraagd van wat zegt het je als ik noem de toren van de Heere, van het Lam. Ik denk niet dat u hem zou ontkennen en ik bedoel het eerbiedig. Hij zit wel ergens in ons collectief geheugen als gemeente. Maar zoals gezegd, ik denk dan vooral toch iets van een later tijdstip. We reserveren de toren van God voor die ene dag, waar de Bijbel zo regelmatig over spreekt. De profeten, maar zeker ook de boeken van het Nieuwe Verbond. Die dag des Heren. Is dat een afgebakende dag van 24 uur? De laatste voordat de eeuwigheid aanbrengt, hoe het ook zij. Hier in Openbaring 6 wordt die toren van het Lam wordt hij dan uitgerekt over een grotere tijdspanne. De mensheid maakt heel ingrijpende gebeurtenissen mee. Het Lam ten hemel is gevaren. De zegels verbreekt symbolisch als hij regeert als de opgestane. Dan maakt de mensheid ingrijpende gebeurtenissen mee. Oorlogen. Honger. De dood. En wat wij de natuur plegen te noemen, vinden angstaanjagende gebeurtenissen plaats. En in reactie daarop doet de mens wat heel diep in hem zit. Hij deed het direct al Adam met zijn fatale ongehoorzaamheid richting God. En toen de Heer naar hem toe kwam, wat doet Adam, dat weet je, wegkruipen. Weg voor de Heer. Hier doet hij dat opnieuw. En let op wat de goddeloze mens dan zegt en roept. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hen die op de troon zitten, voor de toren van het Lam, want de grote dag van zijn toren is aangebroken. Wie kan dan staande blijven? Is wat. De hoogmoedige mens, die niemand vreemd is van nature. Die hoogmoedige mens die een samenleving zonder God in elkaar zet. Als daar in elkaar timmert. En dat het zijn schip is, zijn ark. Om zo zonder God, zo zijn eigen gang door de wereld te gaan. Terwijl die ark schipbreuk leidt, onafwendbaar op een gegeven moment, gaat die mens die tegen God schopte, of hem gewoon doodzweeg, of over hem redeneerde, maar totaal niet voor hem boog, gaat die mens opeens beseffen, dit is de toren van het Lam. Ik kan het niet anders lezen, dat zo gaat. Dat is wat, zeg ik opnieuw. En dat is voor nu even het punt. Die mens is niet in een split second van die toren af. Want terwijl ze zo wegkruipen en op die manier nog proberen wat van te maken, stopt deze wereld er niet mee. Nog niet. En dat is wel vaker het wonderlijke van wat Johannes ziet op Patmos en wij met hem. Namelijk als je dan zo leest en het op je af laat komen, denk je, nu komt het einde. Nu is echt het einde. Maar dat is het dan nog niet. Dan treedt er toch weer een vertraging in. Gods koninkrijk. Het nieuwe Jeruzalem dat af neerdaalt op de aarde. Nee, nog niet. Blijkbaar gaat dat niet. Ik zeg het maar heel makkelijk. Gaat dat niet zo makkelijk? Het is precies ook deze tijdrekening die de martelaren bij het altaar in de hemel bevragen. Als je iets leest voordat we gingen lezen, vers 12, iets ervoor, lees je over martelaren in de hemel en die vragen dan, vers 10, Openbaring 6, tot hoe lang? Heilig en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Tot hoe lang? Jezus is koning. We belijden het. We kunnen niet anders. We willen niet anders. We geloven het. Hij moet als koning heersen. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dat kost tijd. Een tijd waarin het lam ook al zijn toren openbaart. Gemeente, waarom beslaat zijn toren een grote tijdvak? Ja, een antwoord daarop horen we dus in reactie op die vraag van die zielen onder het altaar van die martelaren. Ze horen dat er nog zijn die net als zij ook gedood zullen worden om een geloof. Nog andere martelaren dus zullen zijn in de geschiedenis van de kerk. Nou, dat ken je, dat weten we als we de geschiedenis lezen tot op dit moment. Direct in het verlengde hiervan, waarom dat grotere tijdvak van die toren, daar kunnen we ook denken aan de voortgang van het evangelie over deze aarde, die eerste beweging. Die zo wezenlijk is voor Jezus, die koning is, die niets liever wil dan dat we voor hem buigen en dienen, liefhebben. Maar daarmee zijn de redenen waarom de toren van het lam, een grote tijd beslaat, niet uitgeput. Denk nog eens mee. Jezus is koning. Zegevierend is hij teruggekeerd in de heerlijkheid die hij bezat voordat hij naar deze aarde kwam. Toen dat gebeurde, toen Jezus weer in de hemel kwam, zo lezen we verderop in Openbaring 12, toen is die oude tegenstander, die slang, voorgoed uit de hemel geworpen. En er staat er zo kenmerkend, dus 12, Openbaring 12, daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Terwijl Jezus weer in de hemel is, bij zijn Vader, overwinnend. Het offer heeft hij gebracht. Terwijl hij in de hemel is, God in zijn troon, is deze wereld een slagveld. Hier op aarde woedt een gigantische strijd tussen enerzijds het zaad van de vrouw. Jezus, de gezalfde, Psalm 2, en alle die bij hem horen, enerzijds. En anderzijds die slang, die oude tegenstander, die vreselijk tekeer gaat tegen Jezus en wie op aarde bij hem horen. Hier waar die nog zijn plek heeft. En dat is een strijd die een zekere tijd in beslag neemt. En het is een tijd en een strijd waarin voor deze aarde steeds duidelijker wordt wat voor een keuze haar inwoners hebben gemaakt eens. Tegen God, tegen de Heer en de kant van de duivel te hebben gekozen. Die tegenstander, naarmate die meer en meer in een hoek wordt gedreven, laat hij zijn ware gezicht zien. En de mensheid op aarde wordt steeds nadrukkelijker naarmate het einde dichterbij komt, geconfronteerd met de gevolgen van zijn keuze tegen de schepper. De gevolgen van onze opstand tegen God worden steeds duidelijker zichtbaar. Onder ons mens en ook in de natuur om ons heen. En wat er gebeurt tussen ons mensen. Ergens anders in de Bijbel gaat het over de mens van de wetteloosheid. Die op de troon zit. Hoe maken we het mee? We zien dat bijvoorbeeld nadrukkelijk in hoe Poetin zich heeft ontwikkeld. De mens, gestalte van de mens van de wetteloosheid. Hij is niet de eerste, de laatste. Maar we moeten niet alleen met de vinger die kant op wijzen. Zeker niet. De mens van de wetteloosheid. Op deze aarde steeds duidelijker wordt wat wij mensen hebben gedaan. Je moet ook hier aan denken. In bijvoorbeeld het debat. Een aantal maanden geleden, ik weet niet meer precies wanneer, maar niet zo lang geleden. In bijvoorbeeld het debat in ons parlement over het afschaffen van de beraadtermijn bij abortus. Kwam ook die mens van de wetteloosheid nadrukkelijk om de hoek kijken. In het feit dat velen dat wilden, maar ook op de manier waarop het gebeurde. En laatste voorbeeld, wat nog meer te noemen zou zijn, maar iets wat ook zo... De hele ontwikkeling dat het geslacht van een mens een keuze zou zijn en geen biologisch gegeven is puur een demonische verwoesting van Gods goede schepping. Terwijl zo het kwaad meer en meer zijn angstaanjagend gezicht laat zien, onbedekt, openlijk. Terwijl de God van deze eeuw zo zijn masker afwerpt, is Jezus toch werkelijk waar koning. Daarin dat hij het evangelie laat prediken, Arabisch Schiereiland en noem de voorbeelden op. En daarin dat hij ook zijn toorn openbaart op deze aarde die een slagveld is. Zijn toorn in al dat verzet. Zijn toorn in allerlei rampspoed, zoals epidemieën. Corona, net achter ons, of zitten we er nog in. Oorlogen, Oekraïne, honger, ramp in de natuur. In het alles openbaart zich de toorn van het lam. Nu herhaal ik de vraag van het begin, welk hou vast? Welk troost vind je als gelovige in deze toorn? Ik beantwoord die vraag nog niet meteen. Ik maak nog een omtrekkende beweging. Wij weten niet in welke mate die tegenstander, de duivel en daarmee het kwade, nog meer zijn ware gezicht zal laten zien voordat Jezus terugkomt. Het zou zomaar nog erger kunnen worden. We moeten niet denken dat terwijl de meeste mensen deugen, zoals ook heel veel mensen toch wel vinden, en we best wel aardig zijn tegen elkaar, en de grote problemen in Nederland weer zijn opgelost, en onze ongekende schuld is afgelost, en we van de toenemende tegenstelling in ons land zijn verlost, dat Jezus dan terugkomt. Dus terwijl we het best aardig goed hebben met elkaar. De dingen toch weer op de rit gekregen en nee. Wee, zo klinkt het. Wee hun, die de aarde en de zee bewonen. Zo dreunt het over deze aarde na, nadat Jezus naar hemel is gevaren. Het leven op aarde zal ons meer en meer verbijsteren. Het zal zwaar zijn, voordat Jezus terugkomt. De duivel gaat vreselijk tekeer. En daarbij de toorn van het lam. Opnieuw stel ik de vraag, wat troost ons die toorn? Toch volgens mij tenminste twee manieren, gemeente. Dit, allereerst. Het lam. Zien we hem staan als geslacht? Hij is werkelijk waar, de Messias. Dit lam heeft werkelijk waar, toch wel, volkomen alles in de hand. Als koning die overwonnen heeft. Hij heeft alles in de hand. Hij regeert, dat zien we ook in zijn toren. Nee, stel nou niet de vraag van, kan hij toch niet anders regeren? Wie zijn wij? Wie zijn wij dat wij zouden moeten bepalen hoe hij het kwaad uit deze wereld verwijdert? Wij die het erin gebracht hebben? Behalve de onstuitbare voortgang van het evangelie is deze actieve bemoeienis van het lam met deze wereld in zijn toren zo'n bewijs dat hij koning is en hij heeft alles in de hand. Dat is een eerste troost. Er is nog een tweede. Zijn toren is toch ook nu al een teken daarvan dat Gods gerechtigheid en waarheid in deze wereld zal zegevieren. Eens zichtbaar en heerlijk en alleen. Maar nu is zijn toren al een teken daarvan dat niet de leugen en de ongerechtigheid en voor het zeggen zal blijven hebben. Nee, dat gaat ten onder. Zo ligt er in ieder geval toch al deze dubbele troost in de toren van het lam. Wat hebben we? Laatste vraag. Wat hebben we nu te doen als gemeente, als gelovige, als zijn lichaam, als Gods gemeente in deze verbijsterende eindtijd? Als eerste, naar Jezus' eigen woord, kijk omhoog. Niet in het luchtledig, in het blauwe hinein, nee, die gelooft, die ziet zijn zaligmaker. Kijk dan omhoog, zegt Jezus zelf, en heft uw hoofd op, want omdat uw verlossing nabij is. Jezus die ten hemel gevaren is, zegenend. Hij is zo nabij, voor wie gelooft. En bij hem zijn we veilig, hè? Wie gelooft, die is verzegeld. Wat er ook met ons lichaam kan gebeuren, niemand rukt ons uit zijn hand. Veilig zijn we. Eeuwig, voor zijn koninkrijk, voor God de Vader te leven. Wat te doen als zijn lichaam, nu, deze eindtijd. Als tweede, zijn woord lezen. Dat is hier in de gemeente gebeurd, op zondagen, thuis. Zijn woord te lezen, heel de Bijbel. Ook als het gaat over Gods toren. De toren van het lam, daar mogen we als kerk niet over zwijgen. Uiteraard kunnen we over de toren van het lam op een verkeerde manier spreken. De hoogte of dit zijn de eerste vlammen van de hel en dat is wat jullie zelf verdiend hebben. Bewaar me. Nee, nee en nog eens nee. Maar dat neemt niet weg dat we er niet over mogen zwijgen. Openen van die zegels. De bazuinen die klinken, de schalen die worden leeggegoten. Met alle ingrijpende gevolgen die ermee samengaan. Er is in dat alles nog steeds de voortgang van het evangelie. Daar speelt u, jij en ik een grote rol in. Wees zout. Wees licht. Heb lief. Opdat we hoe dan ook een middel mogen zijn tot bekering van die en gene. Want terwijl de toren van het lam er is, klinkt toch ook die oproep, kust de zoon. Dus als gelovig, als kerk, spreek met twee woorden. Wat hebben we te doen? De verbijsterende eindtijden, als derde, als laatste. Dit ook, er zijn natuurlijk nog veel meer te noemen zijn, maar dit kwam zo bij mij in gedachten. Dit nog. Bidden. Bidden. Maar hoe? Wat zullen we bidden? Als kerk, als gelovigen, terwijl de toren van het lam zich ook voltrekt. Neem nu die oorlog in Oekraïne. Zullen we enkel, let goed op hoe ik het zeg, zullen we enkel alleen bidden om vrede? Nou ja, denkt er iemand. Suggereert u nu, dominee, niet te willen bidden om vrede? Ik lees in Openbaring 6, vers 3, begin van het hoofdstuk, als het lam het tweede zegel opent, trekt er een rood paard uit. De vrede wordt van de aarde weggenomen. Men slacht elkaar af. Nee, er is van deze kansel niet gebeden dat er een oorlog zou mogen beginnen. Want de mensen zijn zo slecht en er moet er maar een oorlog komen als straf erop. En dat werd in Oekraïne, nee. Of dat hier gebeden opstijgen om honger in Nederland, wegen alle goddeloosheid die hier heerst, al die moorden in de moederschoot, tienduizenden per jaar. Of vanwege ons ongekend materialisme, nee, zo bidden we niet. De uitvoering van de rechtvaardig oordelen ligt in de handen van hem die aan het kruis heeft gehangen. En daar de diepste diepten van Gods oordeel heeft doorworsteld, ook vanwege mijn zonde. De toren van het lam, niet onze toren. Maar, of en, hoe moet ik het zeggen? Als de inwoners van deze wereld meer en meer hun ware gelaat tonen in verzet tegen God, als ze daarin volharden, rovers van Gods eer als ze zijn, Gods naam te grabbel gooien, vernielers van zijn schepping, en Gods tegenstander de ruimte hebben gegeven. En als dat het lam daarover rechtvaardig torent, zullen wij dan linea recta alleen maar bidden om het stoppen van deze rechtvaardige oordelen? Ik loop er tegenop, ik zeg nu nadrukkelijk ik. Ik kan dat niet. Ik geef u het als dienaar van het woord mee, vanuit de schriften. Waar is ons gebed om recht? Om het verlangen en de eer van Gods naam in deze wereld? Maar moeten die en die, moet dat volk daar dan zo lijden? In dit grote spanningsveld, hoe te bidden als gelovige en als Gods gemeente in deze eindtijd, komen bij mij vooral twee dingen in gedachten. 1. Bid het gebed des Heren. Het gebed dat Jezus zijn kerk heeft leren bidden. Bid het maar eens heel bewust met het oog op deze indringende vragen. Zo rijk. Zo rijk dat gebed. En 2, gaan we mee eindigen. Ik moet ook denken aan een woord uit Romeinen 8. Gaat het over bidden. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dat geldt natuurlijk voor heel veel, hè? Maar ook hier. Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En het is deze troostende nabijheid van de geest die we in ons mogen weten. Wie gelooft, zo rijk. Terwijl het in mij strijdt hoe te bidden. Dat er iets van een zucht is. Jawel, voor het volk in Oekraïne. Maar toch ook voor Russische soldaten, moeders daarachter. Vreselijk, verbijsterend. En zo voor vele anderen in deze wereld. Dat je als gelovige toch verlangt naar recht, naar de eer van de naam van God. In dit alles is het de nabijheid van de geest in ons, dat we het juiste zullen bidden. De geest die ons steeds weer leert, bij de hand neemt om Jezus te belijden als koning, die alles in zijn handen heeft en houdt. En door zijn geest roepen we, bidden we, kom, kom. Heer Jezus, amen. Gemeente, laten we nu de naam van de Heer onze God aanroepen in gebed. We doen met het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we uit Weerklank tot slot nummer 211. Eerste couplet: door al het lijden van de tijden wordt naar verlossing toegeleefd. De schepping smacht naar uw bevrijding, het heil dat u uw kinderen geeft. En wat er verder volgt, Weerklank 211, couplet 1 en 3. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvangt, draag met u de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.